op een gegeven moment wordt het verhaal de baas.
Ja.
En dan dirigeert het zelf maar een kaart op waarvan ik dacht van verrek. Dat kan ook, ja.
Mooi. Dit is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Renate Snoeying praat met bekende Drenten over de rol die de Drentse tol in hun leven speelt. Vandaag praat ze de reis met schrijver Anna Doornbos.
Welkom, Anna. Mooi dat je bent.
Dankjewel.
Ik heb begrepen dat je schrijverscarrière ooit begund is met een illegaal schoolkrantie op het Lyceum in Emmen. Klopt dat?
Dat klopt, ja.
Ja?
Dat was in de tweede klasse van het Lyceum. En toen was er wel een schoolkraan, de baanderdeur. Maar wij vonden dat te veel voor de hogere klassen.
Oh.
Dus toen ben wij in de tweede illegale schoolkraan begonnen. En die had de titel Relax. Dat zou je nog niet meer bedenken, maar wij bedachten Relax.
Ja.
En wij vergaderden met de redactie in het Handen bij het lokaal. Dat mocht van de leraar Handen bij het, meneer Geertsema. Ja. We dachten dat geheim, maar het was helemaal niet zo. En hebben we gestenseld bij de vader van een van mijn medeleerling op kantoor.
Oké.
Ja.
Oh, dat gaat toch al mooi, mooi creatief en dwars aan de gang in de tweede klas, of niet?
Ja.
Wij zullen Dominic nog eens hebben over die schrijverscarrière en wat daarna allemaal nog kwam. Mm-hmm. Eerst wil ik je langs de Drentse doemstok leggen. Het is heel simpel. Je krijgt twee keuzes en je moet er één kiezen.
De Drentse doemstok.
Kniepertjes of stroopwafels?
Rolligjes.
Op fietsen of met de auto?
Als kan op fietsen.
Het Bargeveen of de Veluwe?
Bargeveen of de?
Veluwe.
Bargeveen.
Rijksmuseum of Drents Museum?
Rijksmuseum.
Dreuge worst of een kroket?
Dreuge worst.
Kabitbus schieten of siervuurwerk?
Kabitbus schieten.
Schreef me in Drents of schreef me in het Nederlands?
Drents.
Daniel Loos of Guus Meeuwis?
Loos.
Veendrent of Zaandrent?
Ik ben Veendrent.
Hoe zit dat dan? Waar kom je dan voor?
Ik kom van Erika.
Ah, kijk aan.
Dus vandaar dat ik ook voor Loos stem.
Ja, die keuze is in één keer helemaal duidelijk.
Ja.
En ben je door opgeruid ook op Erika?
Ja, ik ben tot mijn 20ste heb ik op Erika woond.
Ja.
Daar ben ik dus opgeruid. Ik op school zitten. Ben ik naar de voortgezet onderwijs gaan. Kortom, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht op Erika.
Oké, en waar ben je er dan een van? Ja.
Ik ben er een van Angelines en Lammy.
Ja.
Mijn pap was de 11e in een gezin van 12 kinderen. Ik had een opa die nog in Grunning geboren was. Opa Doornbos, maar die was als klein kind naar de mannen verkast.
Ja.
En die was als jonge vent met een jong gezin, toen nog maar 4 kinderen, naar Amsterdam verkast met zijn broeren, waar ze allebei boerderij begon.
Ja.
En in 23 hebben we boerderij gekocht op Erika. En daar is mijn pap, heeft die boerderij overgenomen in de oorlog. En daar ben ik net na de oorlog geboren.
Oké, en hoe zag de gezin er verder uit? Pap en mam, waren er nog meer kinderen?
Ja, wij hadden... We zijn met z'n vier, maar we zijn er allemaal nog. Ik heb één zus boven mij. En dan kom ik en dan twee jongens en dan weer de zusie. Maar ik heb een zusie gehad die in de oorlog geboren is. Die is met 3 weken oud worden.
Oh.
En mijn ouders hebben wel meer tegenslag gehad met de uitbreiding van het gezin. Mijn mama zei altijd, als alles goed gewoon was, waren jullie met z'n 10 west en niet met z'n 4.
Oh.
Ja.
Oh. Ja. Oh, dat is wel pittig, denk ik, West.
Ja, we hebben een paar jaar geleden hebben een familiegeschiedenis gemaakt. Een boek voor kinderen en kleinkinderen.
Ja.
En dan, als je dat dan maakt, dan realiseer je pas eigenlijk echt wat die mensen allemaal meegemaakt hebben.
Ja.
Dat is echt hier wat west. Ze hebben een doodgeboren kind die had miskraam, had echt heel, ja, zwaar, denk ik, dat ze dat hebben.
Ja, ja. Dat denk ik ook, ja.
Ja.
Wordt er Drents praat in het gezin?
Ja.
Ja?
Ja.
Alleen nog maar?
Nee, mijn mama die heeft een deel van de jeugd doorgebracht in Noord-Holland.
Ja.
Die is als Wiggy van een jaar of, moet ik het goed zeggen, een jaar of 12 naar Noord-Holland verhuisd met haar ouders. Want daar kwam mijn opa Warkring. Dus die is voor een deel ook opgeruimd in Noord-Holland. Dus die sprak ook heel mooi accentloos Nederlands.
Oké. Okay.
Maar wij prutten thuis en als het nodig was, dan premier mama vooral heel mooi Nederlands.
Ja. En je pap had de boerderij?
Ja.
En je mama, was die bij huis?
Mijn mama was bij huis, ja.
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 En die boerderij, wat deed je papa? Akkerbouwen?
Was vooral akkerbouwen. Hij had een, nou moet je je voorstellen, in jaren 60 had hij een boerderij van ongeveer 40 bunder.
Ja.
En hij had vooral akkerbouw, maar wij hadden in de winter wel eens vee. Ik heb nog leren welk met de aard.
Ook ik?
Ja, maar ja. Dat was alleen in de winter, want hij had geen weidegrond. Dus in de winter hadden voer voor die biezen.
Ja.
Ik moest dan knollen trekken en pestvoer en zo. Dat soort dingen had hij allemaal wel.
Ja.
Dus dan, en veel jaar ging die biezen weer voort.
Oké. Okay. Dus een beetje van beide, maar toch vooral heel veel akkerbouw.
Vooral akkerbouw, ja.
Oké. Okay. En in je omgeving, wordt er veel Drents praat op Erika?
Ja, ik weet niet eens of we Drents praat om me heen.
Oké. Okay. En op school dan?
Ja, op school. Ik weet nog dat ik op de kleuterschool zat. Ik heb 1 jaar op de kleuterschool zitten. En dat ik moest kleuren benoemen. En ik zei dat is groen en bruin.
Ja.
En toen zei de juffrouw, die zei, kun je dat ook netjes zeggen?
Oh.
En ik dacht, wat is er niet netjes aan dan? Dat is hartstikke netjes, ik ben niet aan gewend.
Ja.
Dus ik zei, ik zie groen en bruin. Was ook niet goed. Dus ja.
Ja.
Maar goed, ik was Drens gewend. En op schoolplein prutten we ook al met Drens.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En we waren niet dan voor jonkie in dat gezin met 5 kinderen? Toen waren die, de kaarttrekker, waren die meer op de achtergrond?
Ik ben de oudste van de jongens. Maar ik heb een broer onder mij, dat was een zorgkindje.
Ja.
Die heeft een longkwaal. En die heeft, toen het 2 was, zei mijn mama haar meer in het ziekenhuis in Groningen liggen dan dat het thuiswest was.
Oh.
Dus ik denk achteraf dat ik een jongie was die dacht van, nou laat me niet te veel opvallen. En, want ze hebben het al moeilijk genoeg en zo.
Ja.
Dus ik was toen ik jong was een heel verlegen jongie.
Oké. Okay. En hobby's in die tijd al als klein jonkie?
Voetbal. Schuiven, knooien. aan allerlei dingen met mijn broers. Vliegtuig bouwen, want die rabakjes op zolder en zo, dat soort dingen. Ik heb hele bommenwerpers gebouwd op zolder. Allemaal die rabakjes, dat mag niet, maar...
Maar je deed het wel. Ja. En waar ging je dan naar de middelbare school? Was dat in M, Glieg?
Ja, dat was... Ik zat in de 6e klas van de lagere school. Ik kon goed leren. En toen kwam de meester, de bovenmeester, waar ik bij in de klas zat. Meester Allegra. Bekende Friese naam. Broer van Hendrik Allegra, eerste Kamerlid, hoofdredacteur van Fries Dagblad en zo. Ja. Dus een goede Friese familie. Die kwam bij mijn ouders en die zei, hij kan goed leren, Anna. Hij noemde mij trouwens altijd Anna, maar hij zei, dat is Fries. En hij kan goed leren, dus hij moet maar naar het lyceum. Nou, dat was denk ik vooral voor mijn papa een tegenvallen, want die had dacht ik dat ik boer worden zal.
Ja.
En die... Als je naar het lyceum ging, dan word je geen boer meer.
Nee.
Als je boer zou worden, dan ging je naar de landbouwschool. En dan nog een keer naar de middelbare landbouwschool. Dan hield het ook wel op.
Ja.
Maar ja, als je naar het lyceum ging, dan word je op zijn minst onderwijzer. Dus dan word je vast geen boer meer.
Nee.
Ja, zo is gewoon.
En die tijd op het lyceum, hoe was dat voor je?
Het was in het begin ontzettend wennen. Ik weet nog dat ik in de eerste klasse zat... Een brede brugklas hè, voor alle richtingen daarna.
Ja.
En dat de pauze aflopen was. En dat ik reup tegen andere kinderen. Scholig je dan. Dat waren wij gewend.
Ja.
Scholig je dan. En dat er heel veel kinderen omdraaiden. En die keken mij aan als ze dachten van... Wat praat die jongen, je raar,
ja. Ja.
Nou ja. Dat was heel erg wennen in het begin.
Ja.
Je kon heel erg ook de tegenstelling merken tussen de kinderen uit de buitendorp, boerenkinderen, arbeiderskinderen en bijvoorbeeld de kinderen van de industrie in M en zo wat.
Ja.
Dat kon je heel goed merken.
En toen was het lyceum klaar.
Mm-hmm.
Toen ging je natuurlijk doorstuderen. Doe je aan het lyceum dan?
Ja,
dus
ik heb de HBS gedaan. Met mijn omweg hier via de Mulo en op Schonebeek.
Ja.
Ik heb de HBS gedaan. En toen wil ik wat doen. Ik wil een opleiding gaan doen met mensen of zo wat.
Ja.
Ik moest in dienst. Toen heb ik eerst om de titel overbruggen tussen dat ik in dienst moest en dat ik van school kwam. Dan heb je het over de winter van 67, 68. Toen ben ik, heb ik werkt in Schienvat.
Ja.
Jongeren werken, helpen en zo wat.
Ja, op Erika helpen. Is dat, hè?
Op Erika, ja. En toen heb ik in dienst. En toen was ik in dienst. En toen dacht ik, ik kan ook wel theologie gaan studeren. En toen zei ik dat een keer tegen een legerpredikant. Die zei, maar dan kun je vrijstelling krijgen voor dienst.
Oeh.
Dus toen heb ik vrijstelling aanvragen. Toen ben ik naar de theologische hogeschool in Kampen gegaan.
Je kan. En ja. Deed hij dat vanuit Erika of ging je op kamers in Kampen?
Nee, ik ben op kamers West.
Ja?
Ja, in Kampen. En over de rivier ook nog aan de andere kant van de rivier.
Ja.
Dus ik heb op kamers gewoond. Ja.
En die theologie, dat betekent denk ik ook dat je van huis uit wel met geloof.
Ja, ik ben goed geïnformeerd op voet.
Kijk.
Ik ben nog altijd een betrokken randkerkelijke protestant, zeg ik altijd. Dat altijd nog altijd. Okay. Dat is nooit helemaal overgaan.
Nee.
Dus ik ben nog altijd daarbij bij de kerk betrokken, op een paar manieren. En ik ben dus ook in dat opzicht echt gereformeerd opvoed. Alhoewel, mijn ouders waren vrij ruim van opvatting. Vooral mijn papa had dat heel sterk. En wij gingen op zondag op scheuvels. Over de Voort, Kanaal, naar de Brugge. En dan deden we de scheuvels af en dan lopen we naar de kerk. En toen mijn papa, die wij in de kerkenraad, die zat in de kerkenraad, we aanspreken op het feit dat, jongens, kom op scheuvels. Op zondag, scheuvelen.
Ja.
Toen zei mijn papa, als God wil hebben dat ze moeten lopen, komen, laat het wel doen.
Mooi. Heel mooi.
Ja.
En hoe lang heb je dan, die hogeschool, die theologische hogeschool?
Twee jaar.
En duurt het zo lang of...
Nee, het duurt uiteindelijk wel 4-6 jaar, maar ik ben ermee gestopt.
Oké.
Okay. Het loopt niet goed, ik ben ziek geweest. Slim ziek geweest toen. En raakte verschrikkelijk achterop en op een gegeven moment heb ik gezegd, ik haal er met op.
Ja.
En toen heb ik werk gezocht en toen ben ik naast het werk gaan studeren.
En toen deed die sociale academie volgens mij, hè?
Ja, ben ik in 72 naar de sociale academie in Groningen.
Ja.
Ja.
En dat werk wij zocht, wat was dat dan? Zat dat in diezelfde hoek?
Ik kon werk kriegen in het jeugd- en jongerenwerk.
Ja.
Dan zaten ze te springen om mensen. Dus ik kon door hen op voorwaarden dat ik, als ik 24 werd, die opleiding ging doen.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan.
Oké.
Ik ben in mijn kompas aan het werk gegaan in augustus 1970.
Ja.
En daar heb ik een jaar of drie, moet ik goed zeggen, dikke drie jaar werkt. Toen ben ik naar M. Angerslo gegaan. Ik heb een jaar of vier werkt.
En wat was er mooi aan het werk?
Ah, het is ontzettend mooi werk. Het is heel creatief. Het is met vrijwilligers werken.
Ja.
In Angerslo was ik de enige beroepskracht aan de vrijwilligers. En ontzettend veel jonge mensen om je heen natuurlijk. Allemaal kinderen en tieners en zo wat. En je kon wat voor mensen betekenen. Dat, door de dingen die we deden.
Ja.
De ruimte die we beuden. De kaas die we ze gaven. Ik vind het ontzettend mooi werk altijd.
Maar toch hij Arns de overstap maakt.
Ja, ik ben in 78 weggegaan uit Angerslo. Toen ben ik met een klein uitstapje tussendoor naar Zwolle, maar dat was een mislukking. Ben ik coördinator geworden van een welzijnsinstelling in Heerenveen.
Ja.
Dat was voor een deel hetzelfde werk, maar dan een leidinggevende functie. En daar heb ik ook voortgezette opleiding gedaan, dus een post-HBO-opleiding. En dat vond ik heel mooi werk.
Ja.
En dat heb ik een jaar of vijf gedaan. Nou, zoiets, vijf. Ja, een jaar of vijf. En ik had met de gemeente te maken. Maar dat was een of ander experiment. En de gemeente subsidieerde ons. En niet het Rijk meer. En toen ging de chef van het bureau waar ik mee te maken had, die overplaatsen. Die ging naar een andere baan.
Ja.
En toen zei de wethouder tegen mij van, zal dat niet wat voor jou wezen? Ik zei, nou, ambtenaar weet ik niet hoor, let maar zo saai. Toen hadden wij een week later hadden wij een vergadering van die commissie waar ik in zat. In Jubbega, dat weet ik nog. Mooi weer, juni. En toen na afloop op parkeerterrein aanspreken door de ambtenaar die secretaris van die commissie was. En die zei, we hebben een voorstel voor jou, we hebben het erover gehad. Als jij solliciteert, betalen wij de postzegel. En zo ben ik bij de gemeente terechtgekomen.
Nou kijk,
ja.
En toen ben je toch ambtenaar geworden.
Toch ambtenaar worden. Ja. En dat vind ik vanaf het begin eigenlijk veel leuker als ik dacht had.
Nou, dat scheelt alweer.
Ja, je bent heel, heel direct betrokken bij problemen in de gemeenschap, in de lokale gemeenschap. En daar kun je ook gewoon concreet wat aan doen. Dus dat is een mooi op snijvlak van bestuur en samenleving. Ik vond dat hartstikke mooi.
Ja.
Oh, ja.
Maar Arngs ben je ook weer begonnen met schriem. He, we hebben het in het begin over die illegale schoolkrant gehad. Maar is dat schriem ooit voortwest?
Nee, het is nooit helemaal voortwest. Ik heb een schoolkrant. In op Erika schreef ik al voor het cabaret van de gereformeerde jeugdvereniging. Ja. Jackson. In M. Hangerslo jeugdwerk heb ik toneelspul. En daar schreef ik ook zelf stukjes voor.
Oh, kijk.
En we hebben eigenlijk een poosje niet zoveel gedaan. En toen in Heerenveen, toen bij de gemeente ben ik begonnen met het Heerenveens ambtenarencabaret. Dat straat op met een nieuwjaarsreceptie voor een volle posthustheaterzaal, 400 man.
Ja.
Dat duurde anderhalf uur ongeveer. En dan namen we iedereen op de hak. En dat heb ik 11 jaar lang gedaan. Ik heb 11 jaar lang teksten geschreven en met speeld.
Ja.
Ik heb alleen maar zingen in een achtergrondkoortje en dan nog voel ik verkeerd in. Dus,
okay.
Ik kan geen maat houden.
Nee.
Dus dan zei de drummer van de band, maar ook een ambtenaar, die zei: dan doe ik bam en dan begin. En dan was ik toch een half hetzelfde laat.
Oké, dus dat was niet helemaal aan je besteed.
Nee, ik kan teksten schrijven, ja, van alles en nou wat, maar zingen, dat kan ik absoluut niet.
Nee. Nou, in die hier in Veenstiet zal het niet Drentse West weten? Neem ik aan.
Nee, dat was Nederlands, ja. Nederlandstalig. En, maar daar hebben we nog wat aans gedaan. In het begin jaren 90 heb ik met een stel Drentse medewerkers van de gemeente Heerenveen heb ik een stichting opgericht. De stichting Semper Fidelis Triante, altijd trouw aan Drenthe. En die houden ze bezig met allerlei dingen, zoals neudiepikken en zo, dat soort dingen.
Ja.
En ook slootie springen, wat de Friesen Vierel je hebt noemt,
ja,
natuurlijk.
Precies.
Maar vooral qua jongenstreken om Friesen te pesten.
En door kwam dat Drents dus wel weer.
Wij vergaderen altijd in Drents.
Een bocht, ja.
Een van de mannen in het bestuur was Frans Menke, Udemme Kompas.
Ja.
En die had ik denk ik nog in het jeugdwerk metmaakt als deelnemer, zeg maar. Nou, zo zaten er allemaal, zaten 5 Drenten in, die allemaal in Drenthe geworden en getogen waren. Van Diever en van Azen, geloof ik. Nou ja, dat was. We preuten Drens en wij konden dus ook activiteiten in Drens aan als hoort. Nou,
mooi. Dat viel vast heel goed door.
Ik moet zeggen, het gevoel van humor voor sommige Friesen is niet geweldig, geloof ik het zomaar zeggen.
Dat hij heel netjes zegt, denk ik. Maar goed, op een gegeven moment ben je ook boeken gaan schrijven.
Ja, dat is veel later pas komen.
Ja.
Ik ben in eind 96 naar Drenthe gegaan. Dan ben ik gemeentesecretaris in Zuid-Laren geworden. Voor een invalbeurt eigenlijk. En ik had daarvoor al een paar keer met fietst met de poëzie van Hunebed.
Ja.
En daar had ik Lucas Koops gehoord en zo wat. En ik was in 93 in Friesland abonnee worden van Roet.
Ja.
En dat had te maken met het nummer over erotiek. Wat in Friesland in de pers kwam, omdat de redactie stuurde naar Relis de Beek. En die zeiden, moest maar door onze jongens in Joegoslavië, zeg maar. Hè? Dat is een beetje vertier in plaats van die wilde Nederlandse dingen. Die
ja, en Roet is het literaire tijdschrift.
Tijdschrift van het Huis van de Tal.
Ja.
En dus dat kende ik. En toen heb ik met een poëzie voor hun ben fietst. En toen dacht ik, dat kan ik zelf ook wel eens proberen. Ik had ergens in de jaren 90 een gedicht geschreven over mijn jeugd, over dingen die in je jeugd gebeurd waren in Drenthe. En ik dacht, dat bevalt me wel. En toen heb ik een paar gedichten geschreven. En die heb ik naar Roet gestuurd. En tot mijn verbazing werden die plaatst.
Aha.
Dus dat is eigenlijk met begonnen.
Ja.
En van Ines de Aander kwam. Ik heb dat ding geschreven. Daar heb ik een kort verhaal geschreven voor een jubileumbundel van Drenthe boek en zo. En toen ben ik op een gegeven moment kwam ik in contact met Hermine H. van Drentse Boek. En zo toen werd ik in 2006 geloof ik gevraagd of ik voorzitter wilde worden van Drentse Boek.
Mm-hmm.
En toen heb ik de fusie metgemaakt, Drentse Boek, Stichting Drentse Taal tot Huis van de Taal. Maar toen ben ik ook meer korte verhalen gaan schrijven. En toen is er eerst een poëziebundel van mij verschenen en later een bundel korte verhalen.
Ja.
En nou weer na, dat is met begonnen.
Oké. Okay. Maar de meeste mensen vandaag de dag kent je denk ik van de thrillers die hij schreef.
Ja, nou dat is wel grappig. Ik had altijd al in mijn kop om wat van dat soort dingen te maken. Ik heb les mijn archief opgeruimd En een deel naar Drens letter kunnen het documentatiecentrum brengen. Dat vind ik een lisie uit 1975. Waar ik een lisie maakte had met, ik geloof, 12 of 13 korte verhalen. Titels had ik opgeschreven.
Ja.
Het spook van een man in een veld en zo, dat soort dingen. En dan had ik bedacht dat zal dan een verhaal geven. En we wezen over een bus die van Burk naar Zweel reed. En in de snij vast kwam te zitten in de winter. Vlak voor, wat is het? Wisp. Ja. Wisp, en dan moesten die passagiers overnachten bij Hegen. En dan vertelden ze elkaar verhalen. Dus de passagiers vertellen verhalen. En de caféhouder vertellen verhalen. En de chauffeur. En dat was een idee waar ik heel lang in de kop had. En toen heb ik een aantal kudde verhalen geschreven. Met een beetje sinistere inslag.
Ja.
Eén daarvan was de paddenvanger. En toen ik dat verhaal af had. En gepubliceerd werd in de bundel. Toen dacht ik, het zal een mooi wezen om daar eens een heel boek van te maken. Om te kijken, hoe gaat dat nou verder?
Ja.
Zal de politie erin slagen om zo'n mysterie op te lossen?
Ja.
Nou, dat is met begint met de paddenvanger.
Ja, en toen was het hek van de Dam.
Toen was het hek ongeveer van de Dam, ja.
Ja, toch?
Ja, want toen
zei... Ja, want die hun ook geliek met de paddenvanger. De streektaalpries, toch?
Ik ben de streektaalpries.
Ja.
Die bundels waren allemaal wel nomineerd voor de streektaalpries. Maar die had ik nog nooit winnen. Ik ben de streektaalpries. Ja, en toen ik kreeg heel veel reacties van mensen die zeiden, ik heb lezen, maar ik kom er nog een.
Ja.
Nou ja, zo is het weer gegaan.
Ja.
Toen dacht ik, nou, ik kan het nog eens proberen om er nog eens een bij te schrijven.
Ja.
Nou, dan kreeg je hetzelfde. Ja, ik heb hem lezen, maar ik kom er nog weer een.
Ja, wij kregen regelmatig de vraag bij Duus van het al, is er alweer nijen van aan een Doornbos?
Ja,
dit jaar kunnen we ze goed nijs geven.
Ik heb vorige week toevallig, ik ben vorige week naar een paar dagen hier in Assenwest. Nou, dat proces van die moord in Wijtenveen.
Ja.
Ik heb met Saskia Belleman zitten praten. Van de Telegraaf onder andere. En die heb ik een exemplaar van de padden gevangen gegeven. Want we kwamen aan de praten over thrillers en zo. Waar ik vroeg of ze wel eens thrillers las en zo. En ze series keek. Dus die heb ik een exemplaar van de padden gevangen gegeven.
Oh.
En toen zag ik zelf dat de Fiorentie dat het de vierde druk is van de paddenvanger. Nou ja. Dat is op zich hartstikke mooi natuurlijk dat lukt.
Ja, zeker.
Van één kwam de ander. Dus.
Ja, want inmiddels bent er drie verschenen en is nummer vier zit eraan te komen.
De vierde verscheen in mei, als het goed is.
Ja, mooi. En die zegt al, je ging naar de persconferentie van de moordzaak op Wijtenveen. Dat is voor je veldwerk?
Nee, dat was nieuwsgierigheid. Ik had dat nog nooit gedaan, naar zo'n rechtszitting gewoon. Ik dacht, ik wil eens. Dat kwam ook door de gebeurtenissen zelf natuurlijk heel gruwelijk.
Ja.
Maar ook door de manier waarop erop reageerd werd. Binnen een paar dagen waren er duizenden mensen die vonden die man die had groot gelijk. En dan was koning Willem-Alexander moest een gratie verlenen en zo wat. En ik dacht, ja, maar elk verhaal heeft twee kanten.
Ja.
Het zal niet zomaar gebeurd wezen. Hè? Dat is niet zo simpel. Het is niet voor eigen rechtelijke spullen. Dat mag dan maar en dat vinden we allemaal goed. Dus daarom ben ik naar die... Ik heb alle voorbereidende zittingen gevolgd.
Ja.
En nou, ik ga straks ook weer naar de uitspraak en zo, dat soort dingen.
Maar dat neem je dan toch wel met? Hij weer gaat schrijven, of niet?
Ja, dat zal misschien
ervaring die dan misschien opdaan hebt.
Zal eens een keer in een verhaal terecht te komen of zo. Dat zal kunnen, ja. Maar het is niet zo dat ik het verhaal als uitgangspunt zal nemen of zo. Nee, helemaal niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel mooi om te zien hoe dat werkt eromheen.
Ja, dat is mooi om met te maken. En ja, dat vond ik ook heel interessant om met te maken.
Ja. Bent er vooroordeel over het schrijven in de streektaal? Dat je werkt dan misschien minder literair of waardevol in de zul?
Dat zal kunnen. Het vooroordeel is dat je een streektaal schrijft, dan schrijf je iets wat in Nederland nooit uitgegeven wordt. Nou, dat valt denk ik allemaal best met.
Ja.
Maar het vooroordeel is vooral dat je, of het vooroordeel, het gevolg van schrijven in de streektaal is dat je gewoon een veel kleiner publiek hebt.
Ja.
En ja, dat moet je accepteren.
Ja.
Als je met alle geweld wil beroemd worden en je wil een Nobelprijs winnen, dan moet je vooral niet in de rest gaan schrijven, zeg ik dan altijd.
Nee. Dus maar dat is niet de ambitie die jij hebt.
Ik wil niet wereldberoemd worden en ik wil ook geen Nobelprijs winnen.
Nee.
Nee.
Nee, dus kan het gewoon in de rest.
Het kan gewoon in de rest.
Ja. En die zei net al, je bent ook voorzitter West bij Stichting Drents Boek.
Ja.
Ook daarna nog bij Huus van der Tal.
Ja.
Je maakt je al jaren hard voor de streektaal.
Ja.
Waarom doe je dat eigenlijk?
Omdat ik het een heel mooi erfgoed vind. Heel mooie manier om met elkaar te praten, te lezen, erin te schrijven. Ik vind het gewoon heel waardevol. Taal is heel, heel apart voor mensen. Taal is onderdeel van de identiteit van mensen.
Ja.
Dat vind ik hartstikke mooi. En ik vind het, daar moet je zinnig op wezen.
Mooi.
Dat is denk ik een deel komen door die Friezen. Friezen bent veel zinniger op het taal.
Klopt.
Als Dren.
Ja.
En zelf ook last van, ja. Maar ik zie hetzelfde. Ik ben trouwd. Ik heb mijn eerste vrouw prut geen Drens. Dan praat je met z'n tweede Nederlands.
Ja.
Mijn tweede vrouw, waar ik bijna 24 jaar met trouw ben, praat wel Drens. Maar toen we elkaar ontmoeten, praten we Nederlands. En ik praat Drens, maar ze praat nooit Drens naar mij terug. Als de buurman komt, begint ze Drens te praten, maar ze praat nooit Drens naar mij terug.
Ja.
Nou ja, met de kinderen is dat net zo. Je voedt ze op. Ik heb ze in Friesland opgevoed, vooral. Ja, dan voed je ze op in het Nederlands. Maar ja, ze verstaan allemaal Drens, ze kunnen lezen. En bleek een van mijn dochters hebben met spul met toneel in het dorp waar ik woon.
Ja.
Bleek hartstikke goed Drens te kunnen. Okay, geen enkel probleem.
Het zit er gewoon wel in.
Ja, het zit er wel in.
Mooi. Nog even over dat schrim. Hè? Hij altijd inspiratie voor het schrim?
Nou, meestal wel. Ik met zo'n die trillers is. Trillers schrim is hard werken. Dat is flink deurwerken.
Ja.
Niet 3 maanden niks doen, dan moet je alles weer lezen en dan moet je aan de orde weer beginnen.
Ja, precies.
Oost. Het is hard werken. Maar ik heb bij die trillers ook wel dat ik een nacht wakker lig en denk van wat kans zal erop moeten. Ik heb een mooi verhaal in de kop, is dat wel goed. En het is ook zo dat die trillers, en dat geldt ook voor de vierde, uiteindelijk allemaal aas aflopen als ik in het begin aan de kop haar.
Oh?
Ja.
Dus gaandeweg?
Gaandeweg wordt het verhaal de boos.
Oké.
Dat heb ik met korte verhalen al, maar dat heb ik met die trillers helemaal. Op een gegeven moment wordt het verhaal de boos.
Ja.
En dan dirigeert het zelf maar een kaart op waarvan ik dacht van verrek. Dat kan ook, ja.
Mooi.
En dat is
voor jezelf ook wel spannend dan.
Ja, dat is voor mezelf ook wel spannend. Van waar eindigt dat nou? Maar soms zit ik ook nou, vast is het goede woord niet, maar dan zit ik echt van, nou, kan die kant op, kan die kant op, wat kant zou ik opgaan?
Ja.
Ja, dat hoort erbij.
En hol je dat dan ook nog tegen je vrouw aan? Dat je zegt, goh, wil je met me meedenken? Of wat vind je van dit stukje? Ja,
mijn vrouw is de eerste lezer.
Ja.
Die les het en die kijkt en die zegt, ik vind dat mooi. Of daar mis ik erin. Of daar moet je om denken. Zo gaat het altijd.
Ja.
Ja.
Je boek bent heel gedetailleerd. En die speelt, die speelt zich in Drenthe af. Ja. Maar dusdanig schreef dat je het ook herkennen kunt voor het zich afspeelt.
Ja.
Dat betekent dat je ook ter plekke gaat om dingen te bekijken.
Ik ben op alle plekken geweest die ik in het boek beschreef.
Ja.
Zeker in Drenthe, maar ook in Duitsland soms.
Ja.
Zo'n paar spullen over de grens. Ik ben op die plekken geweest.
Ja.
Ik vind ook wel dat dat doen moet. Hoewel tegenwoordig Google Maps hartstikke handig is. Want die kunnen als het ware in de auto metrijden, zeg maar.
Ja, precies.
Maar dan nog...
Voor de beleving... Ja.
Als je grafgift leest, dat speelt in Rondrouden en zo. Hè, dat was in de bed. Ik ben daar west.
Ja.
Ik ben die paardjes afgefietst. Ik heb daar lopen. Ik ga allemaal kijken. Maak foto's. Dat thuis nog kan kijken. Hoe was het ook alweer?
Ja.
Ja.
Ja, dus de herkenning voor de lezer is ook heel groot door de...
Ja, herkenning voor de lezer is heel groot. Ja, je kunt ze allemaal afwandelen. Maar ja, dat geldt voor Wallander net zo hard, hoor.
Ja. Als je
naar Kestaat gaat, waar die boeken speelden.
Ja.
Of hoe heet dat precies? Nee, niet Kestaat, dat is Zwitserland. Maar als je daarheen gaat naar Zuid-Zweden, dan zie je dat de straten daar zo heten zoals in het boek ook heet.
Ja,
ja, dat is gewoon zo.
Ja, mooi.
Ja.
Als je dan zo opgaat in zo'n boekschrijf, hè, want die zegt net, ja, je moet niet voortleggen, want en dan moet je weer van huis beginnen met lezen en dan kijken hoe het ook alweer zat. Is er dan nog wat tijd voor Jeanette en voor de kinderen?
Nou, dat is wel iets lastig. Kijk, als ik aan zo'n boek begin, dan, ik heb nou het boek vorig jaar dus september inleverd. Nou, dan loopt de redactie nog, want dat is ook heel intensief werk nog. Maar als ik aan zo'n boek begin, dan moet ik eigenlijk daarna toch wel 3-4 dagdelen in de week er echt aan deurwerken. En dat kan nog meer.
Ja.
Nou, Jeanette of Noting maar zegt, het is best mooi als je nog weer een boek wilt schrijven, is prima, maar niet in de zomer.
Kijk, nou, dit
in de winter.
Snap ik heel goed. Ja.
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 Ja, dat is een betere periode.
In, ja, lastig afmaken in de zomer. En dan merk je toch dat er heel veel tijd in gaat zitten.
Ja. Bent er nou nog plekken waar je geen Drents praat, waar dat misschien wel zo kunnen? Ik praat vrij veel Drents, denk ik. Maar...
Ik probeer zoveel mogelijk Drents te praten.
Ja.
Dus ik betrap mij er wel eens op dat ik denk van hier had ik ook best Drens kunnen praten. Maar ik praat zoveel mogelijk Drens. En dat, ik doe dat in Dorpshuis bijvoorbeeld. Ik ben voorzitter van Dorpshuis. Daar praat ik Drens.
Ja.
Maar ik doe het niet overal waar het misschien wel zou kunnen. Soms denk ik, ben ik bij mezelf verrek. Ik had hier ook best Drens kunnen praten.
Ja.
En dat, maar dan hoor ik, maar soms hoor ik aan mijn gesprekspartner van, oh, dat kan ook prima in Drens. Nou, dan gaan we in Drens.
Ja.
Dan schakel ik ook zo over. Dat vind ik ook niet lastig.
Oké, dat is mooi. Nog even terug naar Drentse Doemstok. Want die waren heel eigenwijs. Ik zei kniepeties of stroopwafels. En die zijn rolligies.
Ja.
Die bent lekkerder?
Ik maak rolligies. Samen met mijn vrouw. Dat doe ik al heel lang.
Ja.
Ik maak een beslag. Met twee van die easerdies.
Ja.
Sinet bakt. Ik rol. Rol moet je heel vlug om een stokkie.
Ja. Hij doet een speciaal stokje voor. Dus.
Nee, ik heb dan een speciaal stokje voor.
Ja.
Ik hoor bij de Hornbach Koch voor mij. Zo'n stukje beukenstok.
Ja.
Daar rol ik op. Moet je heel vlug doen, want dan verbraai je vingers. En het moet het aan
ding
wat hard.
En dan is het ding niet rond.
Dat giet heel goed. Ik rol, want dat kan ik.
Ja.
Als je net kan, je rol.
Oké.
Okay. Als je net bakt.
Nou, maar een hele goede verdeling dan.
Ja,
dan
we
toch?
Hebben twee van die easy. Dus giet een toerloos deur en goed drie kwartier bakken. Men denkt dat rollig is, zeg maar. Twee in de minuut giet een één stuk deur. En we bakken er wel 500-600 ieder jaar.
Oké, okay, nou het is een klein fabriekje, hoor ik wel.
Ja.
Ja, ja. Ja, mooi.
Ja.
Anne de Tiet zit er zo wat op.
Ja.
Mag ik je bedanken voor dit hele mooie gesprek?
Geen dan.
Mag je ook nog één vraag stellen?
Ja, mag.
Wat is voor je het allermooiste plekje van Drenthe?
Ik denk dat een van de allermooiste plekjes is, en dat heeft met jeugdsentimenten te maken, het Oranje Kanaal aan de zuidkant van Zuidbargen.
En waarom zit dat door?
Ja, kijk, ik heb vroeger verkeering gehad toen ik op de HBS zat. En dan fiets ik met het wegje doorheen. En dan was dat, had me door een hele mooie middag. Maar ik vind het ook heel mooi dat diep uitgraven kanaal met die hoge wanden. Nou, als de brem bluit, is dat hartstikke mooi. Dat vind ik echt een heel mooi plekje van Drenthe.
Nou, dan schrijven we die voor je op.
Goed.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Praat Reis met mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Niet vergeten je te abonneren. Mooi.